Gemeente, deze afkondigingen namens de kerkenraad. In de afgelopen week is overleden het zoontje Klaas van broeder en zuster Kramer van Sloten Harderbank 27. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de schulddelging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 115e psalm het eerste en het tweede vers. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen alle eer en roem gegeven. 115 vers 1 en 2. Gemeente, wij stellen ons nu eerst voor de heilige wet des Heren. Daarna lezen wij uit de eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we het vijfde vers van de 40ste psalm, psalm 40... En daarvan het vijfde vers: uw heileer wordt door mij alom verbreid.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet heidelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam heidelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn hos. Nog zijn hezel, nog iets dat u naasten is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door denzelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dan de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste oeksteen die uitverkoren is en dierbaar. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der herkenis. Engene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot het wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijd niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijnd geworden. MUZIEK.
gemeente, we slaan ook in deze morgen weer onze Heidelbergse catechismus op. Opnieuw in zondag 47. Een aantal weken geleden stonden wij voor de eerste keer bij deze zondag stil, die ons een verklaring geeft van de eerste bede van het gebed des Heren. We lezen deze zondag nog een keer, om dan vanmorgen die dingen daaruit te bespreken die we de vorige keer niet hebben genoemd. Welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Wij willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de prediking van zijn evangelie. En zoals we dat gewoon zijn, willen we ook in onze gebeden vanmorgen voorbeden doen en dankzegging. Dat wij samen bidden. Heren, we noemden elkaar zojuist weer een aantal namen uit het midden der gemeente. En dat met een verschillende achtergrond. Er zijn er die reden tot dankbaarheid hebben. En er zijn er die reden tot zorg hebben en voor wie voorbeden gedaan mag worden. En zo wisselt zich dat in ons leven, ook in het gemeentelijke leven, maar steeds af. En niet alleen zij die we elkaar genoemd hebben, hebben of reden tot dankbaarheid of reden tot zorg en gebed. Het zal ook wel gelden van velen in ons midden, heren, al worden onze namen dan niet expres genoemd, omdat de dingen niet zo zijn dat er ziekte of bijzondere zorgen of bijzondere zegeningen zijn. Maar ons leven is er vol van die afwisseling, van al die dingen die ons bezighouden. Maar hoe belangrijk dat allemaal ook is, we zijn vanmorgen samengekomen in uw huis om ons met dat eeuwige, met dat geestelijke, met dat blijvende, met dat onvergankelijke bezig te houden. En gij wilt ons daar ook mee bezighouden. Gij wilt ons bepalen bij het eeuwige leven, bij dat heil dat nimmer vergaat, bij het evangelie van de Heere Jezus Christus. En Heere, dat is voor ons allemaal nodig. In welke levensomstandigheden we ook verkeren. Zij dat we hier zitten met een hart vol droefheid of zorg. Het zij dat we hier zitten als bevoorrechte en gezegende mensen die alle reden tot dankbaarheid hebben. We hebben allemaal dat genadewerk van u de drieënige nodig. Zonder dat heil is ons alle leven een verloren leven. Maar als u ons deel geeft aan uw genade, en als uw geest in ons zou willen werken en wonen, Heren, dan hebben wij iets wat meegaat dit leven door, maar ook als wij uit het leven heen moeten gaan, dan hebben we iets wat blijft tot over dood en graf heen. En we bidden u, laat daarom de prediking van uw woord geheiligd mogen worden aan onze harten. En wilt ge de boodschap die vanuit de Heilige Schrift tot ons komt gebruiken in ons leven, voor de eerste keer of opnieuw, opdat wij uw stem erin mogen horen, Heren, en opdat wij werkzaam mogen zijn met datgene wat van uwentwege tot ons gesproken wordt. Het is heel wat. Als gij, Heere Jezus, uw discipelen op de lippen gelegd hebt, uw naam worden geheiligd. En als onze catechismus ons dat verklaart en als wij met onze catechismus mogen meedenken over die eerste bede, dan zullen we inderdaad tot de conclusie moeten komen dat u daar in uw kerk heel wat op de lippen gelegd hebt en dat dat verstrekkende en diep ingrijpende consequenties heeft. Om in oprechtheid te bidden, uw naam worden geheiligd. En daar hebben we toch allereerst wel een hart voor nodig, Heere. Dat door u bereid en klaargemaakt is. Dat door u ook gewillig gemaakt is om zo uw eer te bedoelen. En daar hebben we uw geest voor nodig, opdat die geest ons ganse leven tot en met ons gedachtenleven toe zou willen regeren en beheersen, opdat we zo ook waarlijk uw eer zullen bedoelen. Heere, als wij naar de prediking van de eerste bede luisteren, wilt u dan tegelijkertijd in onze harten bewerken dat wij die eerste bede oprecht mogen leren nabidden? En wilt u zo ons bezoeken met dat heil dat in Christus is? Maak uw naam heerlijk en dierbaar. Maak uzelf in ons midden heerlijk. En wilt ge uzelf aan ons bekendmaken en onze harten bereiden, Heere, om u te vrezen en u te dienen in oprechtheid. Zegen zo uw woord. Zegen de prediking van het evangelie overal op deze dag. En breid uw koninkrijk nog heerlijk uit. Heere, u kunt dat niet doen als u naar ons ziet en ons beschouwt in wat we in onszelf zijn. Als u onze zonden bezoeken zou en als u onze zonden vergelden zou, wat moest er dan van ons worden? Maar zie nog aan, zie nog op ons neer in Christus en wil ons om zijnent wil nog een horend en een verhorend God wezen. En dan komen wij weer bij die namen die we elkaar zojuist noemden. We danken u voor de gezinnen waar gij gezinsuitbreiding gegeven hebt en waar u het alles wel wilde maken. Heren, er is reden voor die ouders om u de Heren te erkennen en u groot te maken. U hebt wonderen gedaan. Zegen ze met hun kinderen en geef dat zij die kinderen in de vrezen van uw naam mogen opvoeden en groot brengen. Het kan ook zo anders gaan. En soms zien we dat. En soms treft het ons ook heel pijnlijk dat een blijde verwachting in een teleurstelling eindigt. Dat was ook in deze week weer het geval in een gezin in de gemeente. Er was verwachting, er was hoop, maar het is afgesneden. En het kind is levenloos ter wereld gekomen. O Heere, we bidden u dat ge die ouders die hun kind nu terstond alweer moesten afstaan en teruggeven, wilt troosten en wilt gedenken. Zij mochten dit kindje niet houden. Ze mochten het zelf ook niet opvoeden. Gij hebt het nu al, nu het nog niet eens normaal geboren kon worden, teruggenomen. Heere, er is genade voor nodig om dat te aanvaarden en daarin het met u de Heere eens te zijn. Wilt u ze dat geven en wilt u ze zelf maar uw vertroostende nabijheid en uw gunst doen ondervinden. Geef dat ook aan die andere ouders, Heere, die hun kindje wel zo ongeveer anderhalf jaar mochten hebben, maar die het toch in de afgelopen week ook weer moesten teruggeven. Ook voor hen is er droefheid. Al hebben zij vaak gedacht en al heeft hun familie vaak gedacht, als zij op dat zorgenkind zagen, of het misschien soms beter zou zijn om te vragen of u het weg wilde nemen. Soms is het ook moeilijk om te weten wat we moeten willen en wat we wensen en wat we van u de Heere vragen moeten. Maar uw wil is ook in deze weg geschied. En na een anderhalf jaar van moeite en zorg en lijden voor dat kind hebt u het uur doen aanbreken dat het heen moest gaan. En gisteren is het lichamelijk restant van dat kind ter aarde besteld. Heren, ook die ouders hebben uw ondersteuning en uw hulp zo dringend nodig. Geef dat ze het bij u mogen zoeken en dat ze het bij u ook mogen vinden. In het vertrouwen, Heren, dat gij de waarachtige God zijt, die uw beloften niet ter aarde doet vallen, maar die uw woorden waar maakt en die in ontferming en in barmhartigheid neerziet, ook op kinderen. Heren, we bidden van u dat u ze verder helpen en leiden wilt in de weg die gij wilt dat zij gaan zullen. We bidden u voor die anderen die in het ziekenhuis liggen of die in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Er zijn er die er al weken zijn, er zijn er die er recentelijk zijn opgenomen, er zijn er ook die nog zullen moeten worden opgenomen. En dan is het voor ieder weer anders. Voor sommigen is het heel ingrijpend. Heren, we bidden van u dat u ze allen gedenken wilt en dat u ze alles geven wilt, opdat ze de moeite en de zorgen in uw hand mogen geven. En opdat niet alleen zij die patiënt zijn dat doen mogen, maar opdat ook hun familieleden dat doen mogen. Wat kan het ook een zegen zijn, Heren, om te mogen weten dat er voor ons gebeden wordt en dat er om ons heen staan die onze noden willen delen en die erin deel willen nemen om zo ook onze moeite en zorgen bij u, de Heren, te brengen. Heren, wilt gij de gebeden horen en wilt gij in gunst en ontferming nog zegenen? En laat het zo zijn, Heren, dat de uitkomst nog verblijdend mag wezen. Bijzonder als de zaken erg ingrijpend zijn of zullen worden, Heren, dan dragen we ze bijzonder ook aan u, de Heren, op. We danken u ook voor anderen die voorrechten ontvingen. Zuster Brons, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Dat echtpaar dat 25 jaar getrouwd mag zijn. Heren, dat zijn ook dingen waarin uw naam erkend mag en dient te worden. Geef dat dat niet achterwege mag blijven. En dat uw naam inderdaad groot gemaakt mag worden voor al die onverdiende zegeningen die gij nog aan mensenkinderen bewijst. Onverdiend inderdaad. Want als wij ook in die dingen wat van ons aardse leven vergolden zouden worden naar wat we door onze zonde waard zijn, Heren, dan ontbrak ons de gezondheid en dan kregen we die nooit meer terug. Dan kregen we slag op slag en zorg op zorg en moeite op moeite. Maar als u nog uitkomst geeft en als u nog zegen schenkt, dan is dat niet om onze verdiensten. Dan is dat ondanks onze zonden. Dan is dat vanwege uw langmoedigheid. Dan is dat vanwege uw goede tierenheid. Laten we het zo mogen beleven. Om u erin te erkennen, Heren. En zo leggen wij onze noden voor u neer. En zo brengen we u onze dankzegging. En zo bidden wij u om de vervulling van al onze noden. En zo smeken we u om uw zegen. Nogmaals, uw zegen op uw woord. Werk in ons midden. Doe ons ervaren dat gij barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid zijt. En scheld u ons al onze misdaden kwijt, o Heer die vol ontferming zijt. Amen. We zingen nu uit de 145ste psalm het derde en het zesde vers. Psalm 145, het derde en het zesde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en de Heer is recht in al zijn weg en werk. Om de naam van de Heere te heiligen, dienen we de Heere eerst recht te kennen. Dat was het begin van antwoord 122 in de verklaring van de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Want buiten de kennis van de Heere om is het onmogelijk om de Heere te eren en de naam van de Heere te heiligen. We hebben het met elkaar overdacht een aantal weken geleden dat dit inderdaad voorop dient te staan en dat onze catechismus zeer terecht dit ook voorop plaatst. Maar dan verder. Dan uitgaande van de kennis des Heren, wat bedoelt de Heere Jezus als hij zijn discipelen leert bidden, uw naam worden geheiligd? En als we dan onze catechismus verder lezen, dan ontdekken wij dat daar woorden gebruikt worden als heiligen, roemen en prijzen. God heiligen, Gods naam roemen, Gods deugden prijzen. En dat zijn dingen, u begrijpt dat denk ik wel, dat zijn dingen waar de mens helemaal bij betrokken is. Als dat mag gebeuren in ons leven, dan is dat maar niet iets wat we met een bepaald aspect, met een bepaalde kant van ons leven doen, maar dan gaat het om de mens in zijn geheel. Dan gaat het om ons hart. Dan gaat het om onze tong en mond. Dan gaat het om onze handen. Dan gaat het om heel onze levenswandel. Je kunt niet zeggen dat we de Heere heiligen roemen en prijzen als we dat met onze lippen doen. En als onze lippen het enige voorwerp zijn waarmee we dat doen, dan zegt de Heere, dan naderen we tot hem met de lippen. En dan verwijt de Heere ons dat terecht. Het moet beginnen bij ons hart. En het moet vanuit ons hart, waar de uitgangen van het leven uit zijn, komen tot onze mond en onze tong. En het moet tenslotte openbaar komen in heel ons leven, in al ons doen en laten. Daarom zei ik, als het gaat om heiligen, roemen en prijzen van de Heere, dan is de mens daar in zijn totaliteit in betrokken. Allereerst, laat ik daar beginnen, het hart van de mens. Hoe zullen we God ooit heiligen, roemen en prijzen als wij in ons hart geen hoogachting voor God hebben? Als we in ons hart geen eerbied voor hem hebben? Als we in ons hart geen liefde voor hem hebben? Als we in ons hart niet geloven dat God te prijzen is, dat hij het waard is om geloofd en geëerd te worden. In ons hart zal God op de troon moeten zitten. En zullen we diepe hoogachting en respect en eerbied voor de Allerhoogste moeten hebben. In ons hart dienen we die waarachtige liefde tot hem te beleven. Maar dan vanuit het hart, ook in wat we zeggen, ook in wat we spreken, loven, prijzen, dat is natuurlijk inderdaad ook een bezigheid waar onze mond en onze tong bij betrokken zijn. En dat naar twee kanten, naar God toe en naar de medemensen toe. De Heere roemen en prijzen naar God toe, dat is in het zingen van zijn lof. In het uitspreken van de goedertierenheden des Heren, zoals we dat in de psalmen, in vele van de psalmen tenminste, tegenkomen. Looft God, looft zijn naam alom. Dat is heilig werk. Het eren van de Heren geeft de Heren de eer zijns naams. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid en uw waarheid wil. Om zo God te zeggen dat we groot van hem denken. God te zeggen dat hij te prijzen is tot in eeuwigheid. Het tegen de Heere te zeggen dat wij hoogelijk respect voor hem hebben. En dat we hem hoog houden en dat we hem te prijzen achten. Maar ook naar de mensen toe. Met diezelfde mond en met diezelfde tong. In het beleiden van de Heere. In het uitspreken ook voor de mensen. Dat God groot is en zeer te prijzen. In het aanprijzen van zijn dienst. In het spreken van zijn wonderen dag aan dag. In het verkondigen van zijn grote daden. In het vermelden van de deugden des Heere. Ik denk aan een woord wat we gelezen hebben. Uit de eerste brief van Petrus. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, opdat u zou spreken, opdat u zou uitdragen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De deugden Gods verkondigen. Tot anderen zeggen wie hij is. Tot anderen zeggen dat hij het waard is om gediend te worden. Zijn dienst bij anderen aanprijzen en aanbevelen. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat is ook God roemen en prijzen met de mond. Maar dan blijft het toch ook niet beperkt tot wat we met het hart beleiden en met de mond beleiden. Dan zal het erom gaan dat heel ons leven er een getuigenis van is. Dat en dat woord gebruikt de schrift dan dat ons leven, dat onze levenswandel overeenkomstig het evangelie van de Heere Jezus Christus is. Laat ik u een paar teksten mogen noemen uit de Filippenzenbrief. Waarin het roemen en prijzen van de Heere wordt geconcentreerd op de wandel van Gods kinderen. Alleenlijk, vers 1, hoofdstuk 1, vers 27 van de Filippenzenbrief. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. U beleidt dat evangelie. U komt in de kerk om naar dat evangelie te luisteren en onder de prediking van dat evangelie te verkeren. U beleidt met uw mond dat dat evangelie de waarheid is. Dat dat het woord van God is, het evangelie van Christus. Nu, wandelt dan ook in overeenstemming met dat evangelie. Wandelt niet in strijd met dat evangelie. Zodat wat de mond beleidt iets anders zou zijn als wat het leven betoont. Laat er overeenstemming, laat er harmonie zijn tussen wat u beleidt en wat u beleeft. Opdat zo de Heere waarachtig geprezen worden. Want hij hecht er geen waarde aan al spreken we nog zulke mooie woorden. Als tegelijkertijd onze wandel het evangelie van Christus onwaardig is. Dan vloekt het een met het ander. En dan heeft de Heere, hecht de Heere er geen waarde aan. Vandaar wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Een heilige wandel. Waarin we onszelf onbesmet bewaren van de wereld. Een wandel waarin dat licht van Gods genade doorschijnt. Een wandel waarin we stipt zijn. Waarin we geleid worden door een teer en nauwgezet geweten. Want, en dat zeg ik maar weer, als de vreze des Heren in ons leven komt en als de naam van de Heren ons waarachtig dierbaar geworden is en als de Heren zelf waarde voor ons gekregen heeft, dan kan een mens niet slordig met de Heren en met dat evangelie van Christus omgaan. Dan wordt een mens precies. Dan wordt een mens nauwgezet. Want hij dient een nauwgezet God. Hij dient een precies God. Om zo, en dat accent krijgt die boodschap als we die in het evangelie vinden, om zo ook door onze godzalige wandel anderen te winnen. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat is maar niet alleen een kwestie van zeg dat nu eens tegen een ander en probeer hem zo eens mee te nemen, maar dan moet die ander ook inderdaad kunnen zien en kunnen weten, ja, inderdaad, uw woorden en uw daden zijn in overeenstemming, opdat zo door een godzalige wandel anderen mogen worden gewonnen. Soms met woorden, soms zonder woorden. Als het leven een aanbevelingsbrief voor de dienst des Heren mag zijn. Zo zegt de Heer Jezus het, laat uw licht alzo schijnen. En zo zegt Paulus het, ik denk weer aan de Filippenzenbrief, het tweede hoofdstuk. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, vers 14, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de duisternis, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Kinderen God zijn, oprecht en onberispelijk, onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nou, daar in die duisternis, in die dikke duisternis van dat kromme en verdraaide en goddeloze geslacht van medemensen, als lichten schijnen in de wereld, om zo anderen inderdaad te winnen. Nou, u zegt, als dat er allemaal aan vastzit, dan is het makkelijker gezegd dan gedaan. Uw naam worden geheiligd. En dat is ook zo. Dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is niet zo simpel. In feite is dat een onmogelijke opgave voor mensen. Om God te loven, God te heiligen, God te roemen en te prijzen. Daar komt nogal wat bij kijken. Daar komt bij kijken dat de mens dan zichzelf moet gaan verloochenen. Zijn wij van onszelf zoekers van de eer van de Heer? Staat dat voorop in ons leven? De Heer, zijn naam, zijn deugden, zijn lof. We bedoelen toch allemaal veel liever onszelf. We zoeken toch allemaal veel liever onze eigen eer. Nou, zullen wij oprecht bidden, uw naam worden geheiligd, dan moet die eigen eer en die eigen naam van ons eraan. Dan moeten we dat kwijt. Dat zoeken van onszelf. Dan moeten wij in plaats van zoekers van onszelf mensen worden die ook leren zichzelf verloochenen, zichzelf wegcijferen, de Heere op de eerste plaats zetten. En vandaar dat in de 115e psalm die we gebeden hebben, het zo duidelijk naast en tegenover elkaar gesteld wordt. Als in die psalm gesproken wordt over de eer des Heren. Heren, geef eer aan uw naam om uw goedertierenheid en uw waarheid wil. Dan wordt daar tegelijkertijd aan verbonden. Niet ons, o Heren, niet ons. Wil, dan wordt daar tegelijkertijd aan verbonden. Niet ons, o Heere, niet ons. Gods naam en de verheerlijking daarvan gaat niet samen met de verheerlijking van onze naam. Wij zullen onszelf moeten leren wegcijferen om God de eerste plaats te gunnen. Kijk er nou eens een lofpsalm zingen of af en toe eens een woord spreken. Het moeilijkste nog niet. dat gaat bijna nog vanzelf. Zeker als we het gedachteloos doen. Maar zo leven, dat God er van dag tot dag en van uur tot uur in verheerlijkt wordt. Zo wandelen, onbestraffelijk. Zo schijnen als lichten in de wereld. Dat is nog wat anders. Hoe vaak is er niet een onteren van de Heer? Of hoe vaak is ons leven niet zodanig dat we er de oorzaak van zijn dat anderen de naam van de Heere onteren? Dat aspect snijdt onze catechismus ook aan in het slot van dit antwoord. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden, werken, al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Niet gelasterd. En wat is dat helaas vaak wel het geval? Wat is dat helaas vaak wel het geval? Dat de naam van de Heere om onzentwil, dankzij ons gedrag, dankzij onze verkeerde wandel, dankzij al die zonden die er in ons leven zijn, door anderen wel gelasterd wordt. Ja, inderdaad, wij lopen grotelijks gevaar dat Gods eer verduisterd wordt door ons. Wanneer is dat dan zo? En hoe gebeurt dat dan? Dat om onzentwil de naam van de Heere gelasterd wordt. Wel, of dat nou is door wat we zeggen, of dat het nou is door de manier waarop we leven, dat maakt tenslotte geen verschil. Het resultaat is hetzelfde. En hoe is dat dan en hoe wordt die naam van de Heere om onzentwil gelasterd? Gemeente, als we net eender zijn als de wereld. Als we de naam hebben van een christen en als ze van ons weten dat wij christenen zijn en dat we kerkgangers zijn en dat we het woord hebben en lezen en horen. Maar als wij in ons gedrag, in ons doen en laten net eender zijn als de wereld. Wereld overklaagt. En als in onze levensinstelling er geen verschil meer op te merken is. Als we spreken zoals de wereld spreekt. Vuile en onreine taal spreken. Onverschillige taal spreken, dan is er geen onderscheid meer. En dan zorgen wij er door ons gedrag voor dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Als wij, net zoals men dat in de wereld doet, achter de rug van anderen om kwaad spreken van elkaar, dan onteren wij daardoor de naam van de Heere. En zijn we de oorzaak van dat de naam van de Heere onteerd wordt. Als wij, net als de wereld die God niet kent en dient, de zaak bedriegen en liegen, dan zijn wij er de oorzaak van dat de naam van God gelasterd en onteerd wordt. Als wij ons verlagen om dezelfde methoden en middelen te gebruiken die de wereld gebruikt om onszelf te verrijken of onze positie veilig te stellen, dan zijn wij er de oorzaak van dat de wereld zegt: wat is dat dan voor een God die ze dienen? En wanneer nog meer? Als wij niet alleen in onze handel en wandel, maar ook in onze gewoonten, tot in onze kleding toe, vertonen het beeld dat de wereld vertoont. En als wij in onze vrije tijdsbesteding het beeld vertoont dat de wereld vertoont, dan zijn wij er de oorzaak van dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Als er geen onderscheid meer is, als niet gezien wordt het verschil tussen hem die God dient en hem die hem niet dient. Wat zegt de buitenwacht dan? Ja, ze hebben de naam dat ze christen zijn. Maar je kunt het verder nauwelijks ergens aan merken. En wanneer nog meer? Nou, heel duidelijk natuurlijk als we in grove zonde vallen of in grove zonde leven. Toen David gezondigd had, dat verschrikkelijke kwaad met Batseba en gevolgd door de moord op Uria, toen heeft de profeet Nathan tot hem in de naam van de Heere gezegd: gij hebt de vijanden des Heeren grotelijks doen lasteren. Was David er door zijn zondige leven, door zijn gruwelijk kwaad er de oorzaak van geweest dat de vijanden des Heeren niet maar kwaad over David gingen spreken, maar over Davids God? En toen was David er de schuld aan dat de naam des Heeren door de modder gehaald werd. En zo is het nog als een kind des Heeren, als iemand die de naam des Heeren beleidt, in zonde leeft. Dan wordt Gods naam door het slijk gehaald. Want onze zonden hebben niet alleen een verderfelijk en verwoestend gevolg voor onszelf en voor onze zielen rust en vrede. Maar onze zonden hebben ook consequenties voor de naam van de Heere. Laten we dat niet vergeten. Als we in zonde leven of onszelf zonde permitteren, dan zorgen wij er ook voor dat er een smet geworpen wordt op de naam van de Heilige. En dan zijn er helaas ook nog mensen, christenmensen, die denken dat zij allerlei werelds gedrag en allerlei goddeloze praktijken nog kunnen verdedigen ook. En dat ze er excuses en verontschuldigingen voor kunnen aanvoeren. Maar die bewijzen alleen maar dat de eer des Heren hen geen cent waard is. Als je je wereldse gedrag en als je je zondige levenspraktijken in handel en wandel zoekt te verdedigen met een beroep, weet ik waarop, dan spreekt u daarmee uit dat de naam Gods u niets waard is. En dat de eer van God u niets waard is. En dat u God niet hoog hebt en niet hoog acht en hem zeker niet lief hebt. Want als we hem lief hebben, indien gij mij lief hebt, zegt hij, doet mijn geboden. Indien gij mij lief hebt, wandelt in mijn wegen. Dan kunnen we het ook niet echt hebben, niet waar? Zeker niet als onze ziel teergesteld is en als ons hart erin is. Dan kunnen we het niet hebben dat de naam des Heren gesmaad wordt. U dan, zo lazen wij in 1 Petrus 2, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Gemeente, als dat echt zo is, als dat echt beleefd wordt, dat God, dat Christus, dat de naam des Heren, dat de dienst van de Heren, dat het woord van de Heren, dat de heilige wet van de Heren ons dierbaar geworden zijn. Als wij van God zijn gaan houden met heel ons hart. Als wij de woorden Gods hebben leren lief krijgen. Als de dienst van de Heere voor ons een liefdedienst geworden is. Als de borg en zaligmaker onze borg en middelaar geworden is. Wie we hartelijk leerden lief krijgen. Als dat werkelijk zo is. Dan begeren we ook te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. En dan kunnen we het niet hebben. Dan kunnen we het niet verdragen. Dan doet het ons pijn als de naam en de dienst van God gelasterd wordt. Simpel is het niet om met een oprecht hart te bidden, uw naam worden geheiligd. Simpel is het niet om dat in de praktijk van ons leven te beoefenen. En als we dan toch moeten concluderen dat we in dat opzicht falen, struikelen en dat er niets van terecht komt, mislukt het dan? Wel, gemeente, als het van ons moest komen, ja. En laten we dat ook eerlijk tegen elkaar zeggen en laten we dat eerlijk voor onszelf bekennen. Als het van ons moest komen, dat heiligen, roemen en prijzen van God, dan kwam er niks van terecht. En daarom zullen we de bede die de Heer Jezus zijn kerk op de lippen gelegd heeft ook nog zo moeten lezen, dat we het maar allereerst aan God vragen of hij ervoor zorgen wil dat zijn naam geheiligd wordt. zo lezen. Heere, uw naam worden geheiligd. Heere, zorgt u er nou zelf voor dat uw naam geheiligd wordt. Sta gij voor de eer en voor de grootmaking van uw naam in. En dan komt er perspectief. Als het een gebod is dat rechtstreeks naar ons toekomt, en als wij het zouden moeten gaan volbrengen met vallen en opstaan, ach, wat kwam er dan echt van de verheerlijking van de naam van de Heere terecht? Wat zou dat gebrekkig zijn? Op zijn best nog gebrekkig. Maar volmaakt zou het zeker niet wezen. Als het van ons moest komen, dan zag het er met de eer van God hopeloos uit. Maar als we het mogen gaan zien in het licht dat God zelf voor zijn eer zorgt, dat hij zelf zijn naam hoog houdt, dat hij zelf zijn deugden groot maakt, dan komt er perspectief. Doet God dat dan? Zijn naam heiligen? Ja, dat heeft God altijd gedaan. Dat heeft God altijd gedaan, voor de zondeval, maar ook na de zondeval. In al zijn werken heeft hij iets van zijn deugden gelegd. En al die werken zullen hem prijzen. Ook al zou een mens het niet zien, dan zien de engelen het nog. Ook al zijn wij zo afgestompt en verblind door de gevolgen van de zonde en door de consequenties van onze verdorvenheid, dat we er niets van zien, dat de hemelen Gods eer vertellen en het uitspansel zijner handen werk, dan zien Gods heilige engelen het nog wel. En dan wordt Gods naam inderdaad verheerlijkt door de werken van zijn handen. Maar niet alleen doet God het in het rijk der natuur, zodat de engelen het in ieder geval nog opmerken. God doet het ook voor de ogen van de mensenkinderen. Wanneer dan? O, wanneer verheerlijkt God zijn naam? Wanneer maakt hij zijn deugden bekend? Wanneer zorgt hij voor zijn eigen eer? In zoveel dingen. Gods arm verbreekt de macht der goddelozen. God verijdelt de plannen van de ongelovigen. God verstrooit de raad van de bozen. God verijdelt de listen van Satan. God breekt Satans rijk af. God staat op om zijn volk te verlossen. God bekeert zondaren, rukt ze uit de macht van de duivelse tiran. God breekt die gesloten harten open. God ontgrendelt de deuren van de ziel die dicht zijn en waardoor het evangelie niet binnen kan komen. God volvoert zijn plannen. Heeft de Heere dat niet altijd gedaan? Lees de schrift. Begin direct terstond na wat er gebeurde in Genesis 3 in de zondeval. Toen de mens verbannen werd uit het paradijs. Wat deed God? Hij beloofde hem zijn zoon te geven. En daarin verheerlijkte God zijn naam. De mens deed het niet meer. De mens had de naam van de Heere gelasterd. De mens had God de rug toegekeerd. Er was niemand op de ganse aardbodem meer die God nog hoog had. Adam niet, Eva niet, ze waren afgeweken. Ze waren onnut geworden. Ze zochten God niet meer. En toen hij kwam, vluchtten ze van hem weg. En dan gaat God zijn eigen naam verheerlijken. Door zijn zoon te beloven, door de overwinning door het vrouwenzaad aan te kondigen, door over Satan het oordeel af te kondigen, door Satans nederlaag nu al bekend te maken. God verheerlijkt zijn eigen naam. En zo is hij het blijven doen, de ganse geschiedenis door. En telkens als hij een zondaar als een brandhout uit het vuur rukt, Telkens als hij een onderdaan van Satan doet overgaan in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Telkens als hij een gesloten hart opent. Telkens als hij een ongelovige tot het geloof brengt. Telkens als hij een dode zondaar tot nieuw leven verwekt. Telkens en telkens weer. Als hij bewijst dat hij machtiger is dan de zonde. Machtiger is dan de dood. Machtiger is dan welke verdervende macht ook. Machtiger is dan het ganse rijk van de boze. Dan verheerlijkt hij zijn naam. En dan maakt hij het voor engelen en duivelen en in de wereld der mensen bekend. Dat hij de barmhartige is en de genadige en groot van goedertierenheid. Dat hij de almachtige is die heerst over de opgeblazen zee. Dat hij het is die Satans macht perk en paal stelt. En dat hij het is die tot de vorst der duisternis zegt. Tot hiertoe en niet verder. Dat hij het is die mensen die verloren liggen in zonde en schuld weer aan zijn kant brengt. God verheerlijkt zijn naam en al zijn werken zullen hem prijzen. En zo is de bede, uw naam worden geheiligd, echt een verbede die verhoring vindt, want God zorgt er zelf voor. En hij heeft op een andere manier er ook nog voor gezorgd. En dan denk ik aan die ene mens die in de wereld gekomen is. En die zeggen kan aan het eind van zijn leven: ik heb uw naam bekendgemaakt. De Heere Jezus Christus. En toen was er tenslotte toch één. Geboren uit het geslacht van mensenkinderen. Die Gods naam wel verheerlijkt. Wat sinds Adams val en Eva's ongehoorzaamheid nooit meer echt volmaakt gebeurd is. Al de tijd, heel de geschiedenis van deze wereld door. Wat nooit meer iemand in volmaaktheid en in trouw al de dagen van zijn leven gedaan heeft. Gods naam heiligen. Dat heeft deze mens wel gedaan, de mens Jezus Christus. Altijd door, onafgebroken, heeft dat geleefd in zijn ziel. Uw naam worden geheiligd. En wat hij zijn discipelen voorhoudt, wat hij zijn discipelen leert bidden, dat is in zijn eigen leven dagelijks beoefening en praktijk geweest. Hij heeft dat altijd gebeden en altijd betracht. Met gedachten, zegt onze catechismus, met woorden en werken. Hij heeft altijd zijn gedachtenleven, altijd zijn woorden, altijd zijn werken zo geschikt en gericht dat de naam van God om zijnentwil nooit gelasterd kon worden, maar geëerd en geprezen. Nooit gaf hij aanstoot. Nooit gaf hij een van zijn tijdgenoten aanleiding om te zeggen: uw woorden zijn wel mooi, maar naar uw daden moeten we maar niet kijken. Nooit heeft hij een van zijn tijdgenoten oorzaak gegeven om de naam van God te besmetten en te onteren door te wijzen op zijn verkeerde en zondige gedrag. Altijd en overal, in het openbaar en in het verborgene, had hij tegenover God en tegenover mensen dat tere, dat onergerlijke geweten, waardoor hij waarlijk de naam des Heren gans de tijd van zijn leven geheiligd heeft. En zo was er dan toch één. En zo is het dan toch ook bewezen dat er inderdaad ook door mensen gehoor gegeven kan worden aan dat heilig gebod dat hier vervat is in het gebed. Uw naam worden geheiligd. God doet het zelf door zijn eigen daden. God doet het zelf door zijn eigen zoon. En blijft het dan daarbij? Nee, toen het ging over zondag 46, en toen hebben we gesproken onder andere ook over dat huisgezin Gods. Waar de Heer al die wedergeboren en aangenomen kinderen een plaats geeft. bij de oudste broeder, bij de Heere Jezus Christus. En die oudste broer, die de naam van zijn vader altijd geëerd en geheiligd heeft, hij gaat het nu de anderen in dat gezin ook voordoen. En zij mogen hem na gaan volgen. En als het in zijn ziel leeft, uw naam worden geheiligd, dan legt hij het door zijn geest toch ook in hun ziel. Uw naam worden geheiligd. En dan zullen zij het niet kunnen doen zoals hij, volmaakt en zonder zonde, zonder smet en zonder tekortkoming. Dan zullen zij het altijd alleen maar kunnen doen met veel gebrekken, met veel tekortkomingen. Maar ze leren het doen. Want ze beginnen naar al Gods geboden te leven. En ze beginnen het beeld van die oudste broeder te vertonen. Ze worden naar zijn beeld herschapen. En dat betekent dat het ook in hun ziel komt te liggen. Uw naam worden geheiligd. En als dat zelfverloochening betekent, dan maakt de Heere hen door zijn geest ook bereid tot zelfverloochening. En als dat betekent een streep door onze naam, niet ons, o Heere, niet ons, dan maakt de Heere hen gewillig en bereid om die streep door hun eigen naam te geven. Hij vernieuwt ze naar zijn evenbeeld. En wat zijn dan de motieven waardoor zij geleid worden die naar het beeld van Christus herschapen worden? En die dat van harte begeren te doen, de naam van de Heere te heiligen. Wat zijn dan de motieven waardoor ze geleid worden bij dat gebed? Nou, ik noem er een paar. Is God het niet waard? Als je dan toch inderdaad mocht worden het voorwerp van Gods bijzondere zorg en van zijn bijzondere genade en van zijn liefderijke ontferming. Als je dat in je leven mocht te weten komen, als dat in je leven gebeurde, dat de Heere je opraapte. En waar vond hij je? Waar lagen wij toen de Heere ons vond? En toen de Heere in genade naar ons omzag en toen hij zich over ons ontfermde. Waar bevindt zich die zondaar die van God weggelopen is en die het verderf tegemoet snelt, die onder het oordeel ligt? Waar bevindt hij zich? Die armen, staat er in Psalm 113, opricht uit het slijk. Uit het slijk. We liggen diep gezonken. En we zijn nameloos ver van de Heere afgevallen. En we zijn niet alleen niet in staat om onszelf terug te brengen. Onmogelijk is dat. Maar we zijn ook zo verdorven en zo ongeschikt dat we geen enkele waarde meer hebben overgehouden. Dat woord uit Romeinen 3 is zo'n allesbeheersend en zo'n compleet woord. Dat woord waarin de Heere zegt, samen zijn ze onnut geworden. Onnut. In het slijk. Op de mesthoop. Weggeworpen. Op de vlakte des velds. Vertreden in ons bloed. En als je dat nou ontdekt in je leven, dat God daar nou langskwam en dat hij toen zei, daar, in die ellendige en verloren nooddruftige staat, leef. Leef in uw bloed. En als je het weten mag door genade dat de Heer je toen opgezocht en opgeraapt heeft, en dat hij je thuis gebracht heeft. En dat hij zich over je ontfermd heeft. En dat hij je in zijn huisgezin heeft opgenomen. En dat hij je een plaats gegeven heeft aan zijn tafel. En dat zijn liefde naar ons uitging. En dat zijn hart voor ons openstaat. Is God het dan niet waard dat wij hem en hem alleen zouden eren en prijzen? Dat is het eerste motief dat ze hebben. God heilige roemen en prijzen, want hij is het waard. Wie is een God gelijk hij? Die zich ontfermt over het ellendige, die armen opricht uit het slijk en naast prinsen plaatst. En wereldgroot is zo'n God, vol van macht en ontferming, het dan niet waard dat we hem eren en prijzen? en bovendien een tweede motief is. De wereld doet het niet. God heilige roemen en prijzen, dat zoek je tevergeefs in de wereld in. Die vol is van eigen roemen, van mensengrootheid. Een wereld die bulkt van de eer van mensen, maar waar God geen plaats heeft. En wat zou dat volk dat door de Heere verlost is, daar tegenover de eer des Heeren meer en meer niet dienen te zoeken? Als er zoveel smaad op God geworpen wordt en als de dienst des Heeren belachelijk gemaakt wordt, en als het woord van de Heere misbruikt wordt, en als de deugden van de Heere miskend worden, en als het bestaan van God ontkend wordt, of als God getart en gesart wordt, is dat dan niet des te meer een argument en een motief voor Gods kinderen, voor hen die in die weldaden des Heeren en in die ontferming van de Heeren mogen delen, om God daar tegenover te eren? Om dan inderdaad te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus, en om inderdaad onbestraffelijk te zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht, om daar te schijnen als lichten in de wereld? En dan mag dit ook nog gezegd worden. Het is voor de ziel ook nog hoogst profijtelijk om God te heiligen, roemen en te prijzen. Het is voor de ziel hoogst profijtelijk om dat te mogen doen. Want God zegt, die mij eren, zal ik eren. En als zij hem hoog houden, en als zij hem de eer zijns naams zoeken te geven, en als zij in zijn wegen zoeken te wandelen en zijn deugden mogen verkondigen, dan heeft dat voor hun eigen hart en leven deze vrucht, dat God zijn volk ook gaat hooghouden. Dan gaat hij zeggen van zijn volk, ze zijn mijn oogappel, en wie mijn oogappel aanraakt, raakt mijzelf aan. Dan gaat hij van hen zeggen dat ze zijn kostbaarheden, zijn kostelijke stenen, zijn juwelen zijn. En dan gaat hij zijn volk verheerlijken en zijn volk groot maken. En als zij gesmaad worden en als hoon over hen uitgestort wordt, dan rekent de Heere dat zichzelf toe. En dan zal hij voor hen instaan in dure tijd en hongersnood, zodat in de grootste smarten hun harten in de Heere gerust mogen zijn. En als zij beschuldigd en aangevochten worden, dan zal, zegt hij, alle instrument dat tegen u bedacht wordt, zal ik verdelgen. En alle mond die tegen u opengedaan wordt, zal ik stoppen, zegt de Heere. Dit zal de erve der knechten des Heeren zijn en hun deel van hun God. Heer, de Heere maakt het waar, die mij eren, zal ik eren. En zo zijn er voldoende argumenten en motieven voor Gods kinderen om de Heere te prijzen. God is het waar. En de wereld doet het niet. Wie zou het dan moeten doen, als zij het ook niet deden? En God heeft gezegd, die mij eren, zal ik eren. O, argumenten en motieven genoeg om de Heere Jezus na te bidden, uw naam worden geheiligd. Maar als we het niet doen, als we er onverschillig tegenover staan, als we onze eigen naam en onze eigen verdiensten en onze eigen wil liever hebben dan de wil en de naam en de eer van de Allerhoogste. Erger, als wij hem onteren, als we er oorzaak van zijn dat zijn naam onteerd wordt, als wij er schuldig aan staan dat zijn naam om onzentwil gelasterd wordt. Ik noemde u die woorden, die mij eren zal ik eren, maar dat is maar een halve tekst. Er staat dit achter, die mij versmaden zullen licht geacht worden. Dat zegt hij ook. Die mij versmaden zullen licht geacht worden. Nou moet u zich dat eens indenken wat dat betekent. Heel eenvoudig, als God ons licht acht. Dan blaast hij ons weg. Eeuwig verderf in. Te licht bevonden. Zoals dat in die zaal, in dat koninklijk paleis in Babel het geval was. Toen daar dat angstwekkende schrift op de muur verscheen. Niemand kon het lezen. Maar het was wel angstaanjagend. En koning Beltsazar zat daar in die zaal en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de gedaante van zijn aangezicht werd veranderd. En toen had hij nog niet eens begrepen wat er stond. Maar toen het hem uitgelegd werd. Menee, menee, te kelufasin, gewogen en te licht bevonden. Toen had hij zijn vonnis in zijn zak. Het oordeel van de Allerhoogste. Zijn oordeel, hij was te licht bevonden. Hij kon Gods toets niet doorstaan. En weet u hoe dat hoofdstuk eindigt? Of als Daniël de uitleg gegeven heeft. Als Daniël verteld heeft wat dat schrift, dat geheimzinnige schrift op de muur betekent. En wat God aan de koning te zeggen heeft. Namelijk dat hij te licht bevonden is. Dan staat Beltsazar op en dan hangt hij een gouden keten om de hals van Daniël. En dan roept hij hem uit tot de derde heerser in het koninkrijk. Alsof er niks gebeurd is. Dan toont hij heldenmoed, zouden we zeggen. Dan verschrikt hij niet meer, maar met de krachten die hij heeft. En dan moet hij zichzelf vermannen en beheersen tegenover zijn geweldigen. En tegenover zijn vrouwen en zijn bijvrouwen. Hij is niet bang. Maar zo eindigt Gods woord in diezelfde nacht. Werd Beltsazar der Chaldeeën koning gedood. Dat is wat God dan tenslotte van hem te zeggen heeft. Te licht bevonden. In diezelfde nacht werd Beltsazar gedood. Dat is wat als God ons te licht bevindt, gemeente. En als God ons dan zo wegblaast. En dat is het geval als de naam van de Heere ons weinig of niks waard is. En als het ons altijd maar weer om onszelf gaat. Zo zei Daniël dat ook tegen Beltsazar. De God in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn. Die hebt gij. Wat was een zonde? Wat was een zonde dat hij uit die gouden bekers uit Jeruzalem stempel gedronken heeft? Wat was een zonde dat hij daar zat feest te vieren in alle gruwelijkheid en goddeloosheid met dronkenschap en weet ik wat meer? Wat was een zonde? De God in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn, die hebt gij niet verheerlijkt. Dat is alles wat een mens hoeft te doen om door God te licht bevonden te worden. Alles. God niet verheerlijken. En dat rekent de Heere zo zwaar aan dat hij zegt, dan bent u wat mij betreft te licht bevonden. En in diezelfde nacht wordt Beltsazar gedood. Gemeente, daar komt het dan op aan. Uw naam worden geheiligd. Daar moet ons hart voor ingewonnen worden. Om God te verheerlijken, om God te dienen, om God te heiligen, om God te loven en te prijzen. Met gedachten, woorden, werken. Met ons hart, met onze mond, met onze wandel. Consequent, onberispelijk. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. In navolging van Christus, de oudste broeder. Is God, is zijn naam, is zijn dienst, is zijn woord ons al dierbaar en heilig geworden? Hebben we er al wat van begrepen? Verstaan we het? Dat de Heer Jezus niet zonder reden deze bede als de eerste bede heeft geplaatst. God, boven alles. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, het tweede vers. Heren, we willen samen uw heilige en uw grote naam ootmoedig danken. Danken voor uw woord en voor het feit dat uw woord ons spreekt van u en van uw naam en van uw dienst en van uw werk en van uw genade. Maar wat bent u het als antwoord daarop nu ook waard dat we echt uw naam heiligen, u roemen en prijzen en onze gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar veeleer geprezen en geëerd worden. Wat bent u het waard, Heere, omdat u de genadige en de barmhartige, omdat u de grote God zijt. En nu heeft de Heer Jezus zijn kerk leren bidden, uw naam worden geheiligd. Wat komt er weinig? Wat komt er weinig van terecht? Gelukkig doet u het zelf. Gelukkig heeft de Heer Jezus het ook gedaan. Maar wat wij u ootmoedig bidden, Heere, is om de werking van uw geest, de vernieuwende werking van uw geest. Wat we u willen bidden is dat u door de werking van uw geest ons meer en meer bekwaam, geschikt, bereid, gewillig wilt maken. Ja, ook begeerig wilt maken om tot eer van uw naam te leven. En om aller zonden vijand te zijn. En om onszelf te verloochenen. Om onze heiland te belijden. En om in alle droefenis en kruis met een opgericht hoofd hem uit de hemel te verwachten. Heren, wat is er dan ook op dit punt weer? Bekering nodig. Bekering van onze eigen liefde, van het zoeken van onszelf, van het zoeken van eigen roem en eigen eer en eigen deugden. Bekering van een slordige wandel. Bekering van wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid. Bekering van dat onteren van u en van dat aanstoot geven aan anderen. Bekering ook van die zonde waardoor anderen uw naam lasteren. O Heere, we bidden u om het heiligende werk van uw geest. Om het bekerende, om het wederbarende werk van uw geest. En we bidden u dat u er ons voor wilt bewaren. Dat gij ons als mensen die te licht bevonden zijn, weg zou doen. Zoals u die Babylonische koning wegdeed. Alleen omdat hij God niet verheerlijkt had in zijn leven. Heere, bewaar ons voor dat ontzettende oordeel. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.